107.7 van Radio Tongeren luistert u naar een dinsdag voormiddag programma Alleen is maar alleen. Een uitzending voor zieke, minder valide en mensen van de derde leeftijd. Geprogrammeerd en gepresenteerd door Paul Pasen. In de nu volgende programmarubriek Jij hebt ook wat te zeggen, spreek ik met een gepensioneerd officier vlieger die in Tongeren woont.
Na die periode, dan kwam het groot moment. Dan werden we overgeschakeld op de Shooting Star. Dat was dus het eerste maal dat we dus in een vliegtuig zouden stijgen met reactiemotoren. En dat was natuurlijk die droom van een paar jaar terug. Hè. Natuurlijk jachtpiloot te worden, maar natuurlijk niet met een propeller, maar met een vliegtuig, met een reactievliegtuig. En daar hebben we dan nog een 100-tal uren op dit vliegtuigtype gevlogen. Die hebben nog gevlogen in België, dat vliegtuigtype, tot voor enkele jaren. Hebben we die nog regelmatig in Tongeren zien boven vliegen. Dat waren die, ja, hoe zou ik zeggen, dat was een kruisvorm. Een vliegtuig met een kruisvorm met grote tanks aan de uiteinden van de vleugels. Zo roze tanks, roze oranje. En daar hebben we dus leren op vliegen. Dat was een omschakeling, moet ik zeggen, hè, tussen propeller en dan jet, zoals ze zeggen, was een kleine omschakeling.
Vandaag, dinsdag 10 mei, luisteraars, is het precies 48 jaar geleden dat hier bij ons de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het was een totale nieuwe oorlogsvoering die beheerst werd vanuit de lucht. Vliegtuigen bombardeerden onze stad Tongeren en zaaiden allerwege paniek en vernieling op die 10 mei 1940. En ook trokken onder de verdere 40er oorlogsjaren massa's Amerikaanse en Engelse vliegtuigeskaders over ons land naar Duitsland toe. De ouderen herinneren zich dat nog wel heel levendig. Van toen af werd het duidelijk dat wie het luchtruim beheerste, de sterkste troef had om een oorlog te winnen. De jongeren van de naoorlogse tijd keken dan ook dromerig naar die metalen vogels in de lucht. Zo was er ook een jonge man in de Vlaanders die ervan droomde vliegenier te worden. Een droom waaraan hij toendertijd hard heeft aan moeten werken. Dit verhaal krijg je vandaag dan ook te horen van een gepensioneerde. Een verhaal van een droom die werkelijkheid zou worden.
Ik ben Jacques de Stuyver en ik woon te Tongeren in de Meijerstraat 23.
Jacques, jij bent geen geboren en getogen Tongenaar.
Nee, dat ben ik vast en zeker niet. Ik ben, ik ben feitelijk geboren in Gent. Maar ik heb er ook niet lang geleefd. Ik ben dan feitelijk in hart en bloed ben ik feitelijk wel de West-Vlaming. Omdat mijn ouders uit West-Vlaanderen komen. Mijn moeder die is uit Gistel. De Heilige Godlieve, hè, dat kent u wel. En mijn vader die is van Oostende. Mijn voorouders die zijn wel Gentenaars, want de Stuyvers die vindt men in Gent terug. En ja, dan hebben we de levensloop van mijn vader hebben moeten meemaken. Dus dan hebben we in Gent gewoond, in Oostende. Een zekere tijd hebben we zelf in Limburg gewoond, maar dat is van korte duur geweest. En de rest heb ik dan in Antwerpen doorgebracht.
Er zijn veel jongeren die dromen om ooit piloot te worden. Hoe is dat bij jou gebeurd?
Ja, piloot worden, dat is, wij zijn natuurlijk, gezien mijn ouderdom, zijn we natuurlijk van de tijd waar we nog de laatste oorlogsjaren meegemaakt hebben. In feite heb ik de ganse oorlogsjaren meegemaakt, maar vooral de laatste jaren was ik iets ouder en zagen we natuurlijk wel die vliegers voorbij komen, die bommenwerpers, die jagers. Ik woonde dan in West-Vlaanderen en daar zagen we die ganse slierten voorbij komen en uiteindelijk wordt dat misschien wel een kinderdroom. En toen ik dan zo 16, 17 jaar werd, dan moest ik zo rap mogelijk die humaniora af hebben om kunnen piloot te worden. Dat was in feite een droom. En dat bracht natuurlijk wel ruzie mee thuis. Hè. Dat kunt u wel denken, want mijn vader die stond er absoluut niet op dat ik piloot werd. Die wou natuurlijk liever dat ik nog een paar jaar universiteit studeerde. Maar mijn doel was, ja, ik moest zo rap mogelijk die humaniora diploma hebben om te kunnen binnengaan bij de luchtmacht. En zo is dat begonnen. Eigenlijk feitelijk simpel. Hè. Ik zag mijn ganse kinderjaren, dus in feite die mensen in die jachtvliegers, hè, het is vooral daarover dat het gaat, die jachtvliegers loopings maken en op elkaar. In feite, ik vond dat formidabel en ik wou ook eens vrij zijn in de lucht. Het is een droom, het is een feit. Het is een droom, maar ja, iedereen kan het natuurlijk niet waarmaken.
Ja, die droom is dan uitgekomen, maar alle begin is moeilijk en vraagt wat inspanning. Hoe is jouw eerste stap om piloot te worden in gang geschoten?
Ja, de eerste stap natuurlijk, dat is nog altijd niet veranderd na zoveel jaren. Je moet natuurlijk fysisch geschikt zijn. In onze tijd was het humaniora diploma moest hebben. En je moest dus fysisch geschikt zijn. En dan moest je zeker psychotechnische testen afleggen. Dat is nog altijd het geval. En dan wordt u aanvaard dus in het leger, bij de luchtmacht, als leerlingpiloot. Nu is dat geloof ik in Tienen, dat is nu in Goetsenhoven. In onze tijd was het in Coxide. En toen hadden wij, ik spreek nu van de jaren eind 52, ben ik binnengegaan. Toen hadden wij de keuze om een opleiding te krijgen of in België of in Amerika. En natuurlijk dat Amerika, dat was natuurlijk in die tijd, stel u voor 52, wat dat was. Nu, u komt in gelijk welke straat hier in Tongeren en u ziet, u kunt naar Amerika reizen voor 12.000 frank over en weer. U gaat naar, naar Florida en overal. Hè. De mensen reizen tegenwoordig, maar in die tijd, stel u voor, in 52 naar Amerika gaan, dat was voor ons natuurlijk het land, hoe noemen ze dat nu, een droomland. Hè. Dat was formidabel voor ons om daar te kunnen naartoe gaan. En dat heeft natuurlijk, ik heb er geen twee minuten over getwijfeld, natuurlijk mijn handteken die stond binnen de minuut toen het contract voorkwam of ik naar Amerika of in België wil blijven. Ja, daar heb ik geen minuut over getwijfeld en ik ging natuurlijk naar Amerika. En dat is het dus het begin geweest. In België moesten we wel eerst een zekere, dus we hadden dus al die testen achter de rug, maar dan moesten we in Coxide dus leren vliegen. Maar dat was zeer kort. We moesten daar in feite 25 uurtjes vliegen om te zien of u wel geschikt waart om te vliegen of niet. Want al die technische, al die psychotechnische proeven, dat geeft wel zekere inlichtingen. Maar natuurlijk, sommige mensen zijn absoluut niet begaafd om te vliegen en andere mensen zijn dan meer begaafd. Dus in feite werd er een schifting gehouden tussen die goedgekeurde personen, tussen die goedgekeurde jongens. Toen waren we allemaal 18, 19, 20 jaar. En toen werd gezien wie dat feitelijk wel begaafd was om niet om naar Amerika te kunnen gaan. Want feitelijk, het waren ook zwaar kosten om die mensen naar Amerika te sturen. En als ze daar zouden toekomen om na 14 dagen terug te komen, dat was ook geen zin.
Vertel dat avontuur eens.
Bon, dus na die 25 uur vlucht, waar dus enkele mensen niet in luchten, in feite moesten we solovlucht kunnen uitvoeren. Een solovlucht werd uitgevoerd na een 8 à 12-tal uren vlucht op SV4. De Fransen die noemen dat de Stam, dat was feitelijk een Belgisch vliegtuig. Ik geloof dat het van Renard was, van Cosly, van in de tijd, was zo'n tweedekker. En als we daar solo om mochten, dan mochten we nog een paar uur erbij vliegen tot 25, acrobatie, enfin, een zeer kleine opleiding. Maar enfin, die mensen die mochten dan naar Amerika vertrekken. En wij vertrokken dus met de vlieger, met een TC-4 was dat in de tijd. Dat was een zeer lange vlucht met een tussenlanding, want die raakte niet over de Atlantische Oceaan. Dan moesten we een tussenlanding maken, geloof ik, in... in Ierland moesten we een tussenlanding maken en nog in Newfoundland. En dan gingen we naar New York. En daar heb ik een anekdote van te vertellen zelfs. Ik zat op die vlieger, dat is juist nog, daar denk ik op aan. Ik zat op die vlieger de 23e maart in 1953. En we zaten dan met een stuk of 10 kadetten op. En ik zat op een plaats en in één keer kwam er een heel dikke meneer ergens. Ik weet niet wie dat het geweest is, maar ik moest terug uit die vlieger stappen. Want die meneer die moest absoluut in New York zijn, zanderdaags. Hè? Of dezelfde dag, ik weet het niet meer. En ja, en Jacques die vloog buiten uit die vlieger. En ik terug naar huis en iedereen dacht dat ik gelogen dat ik niet naar Amerika zou gaan natuurlijk. Hè? En dan ben ik zanderdaags vertrokken met een andere vlieger. En dat was dan juist de dag van mijn verjaardag. Zo dus, dat is de anekdote van mijn vertrek, dat is niet te vergeten. Ja, dan zijn we in Amerika toegekomen. Dan hebben we de reis gedaan van New York naar San Antonio. Dat is in het hartje van Texas. En daar hadden we een volledige wagon die voor ons bestemd was. Dus voor die 8 of 10 Belgen dat we waren. Maar daar kwamen ook nog Iraniërs bij. En nog een paar anderen die ook van andere landen kwamen. Want in die tijd werd de pilotenopleiding natuurlijk geweldig ten top gedreven in Amerika. Want dat was in de periode van Korea. En toen waren dus veel kadetten van verschillende landen. Die kwamen daartoe. En in die trein hebben we dat samen. Daar hebben we dus feitelijk beginnen veel buitenlanders te kennen. De Fransen die kwamen op een andere manier. Maar dus de Iraners, dat herinnert mij nog... Daar hadden we ook nog mensen van Mexico, uit Chili kwamen, of praktisch uit de ganse vrije wereld, of overal, laten we het zo noemen, kwamen ze dus naar Amerika voor die pilootopleiding. En dan hebben we in die trein gezeten, ik weet niet meer hoe lang, maar dat was toch 2 nachten, dan 2 dagen. Als je dan uit België komt, dan zit je 19 jaar, en als je dan van Antwerpen naar Brussel rijdt met een auto, dan is dat 40 kilometer, dan is dat al ver, dan zit je daarin, dan doe je daar duizenden kilometer, dat is onvoorstelbaar, hè, vooral op die ouderdom. Hè. En ja, dan zijn we in San Antonio toegekomen, en dan hebben we dan 3 maanden moeten blijven. Voor eerst en vooral te zien of de taalkennis goed was. Je moest natuurlijk de Engelse taal kennen. Voor de meeste Belgen was dat geen probleem. Wij konden dus, vooral de Vlamingen dan toch, hè, die konden praktisch aanstonds, dat was in de Vlamingen was het allemaal het geval. Wij hadden een manier en wij konden dus aanstonds die cursussen beginnen. Dat waren grondcursussen. In geval u de taal niet genoeg meester was, dan moest u een language school volgen. En dat was volgens het niveau van uw kennis. En je had Fransen en Italianen, die zitten er 6 weken op. En je had de anderen, die zitten er 2 weken op. En dan kwamen die ook volgens dat systeem, dan volgden die dan ook de cursussen. Gedurende 3 maanden in San Antonio. Wij werden gelijk geschakeld als een Amerikaan. Wij droegen wel een Belgisch uniform. Maar wij werden volledig gelijk geschakeld, gelijk de Amerikanen qua... Qua uniform uitgenomen droegen we Belgium, maar we hadden dezelfde uniform. We droegen juist onze eigen kipie en we droegen Belgium. Maar we droegen dezelfde graden, dezelfde kentekens. En we werden gelijkgeschakeld zoals een jonge Amerikaan die binnenkwam als leerlingpiloot in Amerika. Dus die begon in feite zijn legerdienst, die kwam binnen als burger. Wij hadden natuurlijk, we waren al grote, dikke anciens zoals ze zeggen. We hadden al 3 maanden of 6 maanden legerdienst achter de rug, omdat we in België iets gevlogen hadden en dus een beetje legerdienst gehad hadden. Maar die kwamen feitelijk binnen als burger. En dan begon onze opleiding, dus we leerden daar marcheren, we leerden daar salueren en we leerden daar ook de reglementen, we leerden daar dus zoals ik daar juist zeg mathematiek, we leerden daar meteo, we leerden daar principles of flight, al die zaken die dus een zekere basis dat je moet hebben vooraleer je feitelijk begint te vliegen. En dat was die 3 maanden werk. Plus natuurlijk een disciplinaire opleiding. dat je moeilijk kunt vertellen, want dat geloven ze niet. Dat was werkelijk geweldig streng. Hè. De meeste mensen denken, de Amerikanen, daar is geen discipline. Hè. Omdat de meeste mensen denken, als ze hier een Amerikaan zien, die salueren niet en die doet dat niet. Hè. Die chique, al wat dat je wil. Maar dat is absoluut niet zo. Daar kunnen wij van meespreken. De discipline was zeer, zeer, zeer hard gedurende 3 maanden. Want je komt ook... Voor discipline werden sommige kadetten werkelijk geëlimineerd, omdat ze disciplinair het niet aankonden. Zo eenvoudig was dat. De Belgen, de Noorderlanden, die konden zich zeer goed aanpassen. Maar Fransen, Spanjaarden, Italianen hadden veel moeite om zich aan te passen aan die discipline. En er werden veel mensen geëlimineerd. Washed out noemden ze dat, werden washed out uit het programma. Omdat die disciplinair niet mee konden. Want natuurlijk, er is wel een zekere vorm van brainwashing in die ganse opleiding. Je moet dat ook wel begrijpen. Uiteindelijk wordt u opgeleid als piloot, maar dat is niet om de zondag te gaan vliegen. U krijgt een wapensysteem in de handen. Dat is uiteindelijk het doel dat moet bereikt worden. U krijgt een enorm wapensysteem in de handen. En die mensen moeten natuurlijk wel... disciplinair ook moet men erop kunnen staatmaken dat die altijd zullen gehoorzamen in gelijk welke omstandigheid en dat ze zich natuurlijk ook zullen als ploeg gedragen in geval in de lucht moet gevlogen worden op 1000 km/u met een wapensysteem onder hun vingers. Dat moet natuurlijk zien dat die mensen allemaal zeer goed gedrild zijn.
Ik kwam daar in San Antonio en daar kwam je ook nog Amerikanen tegen van Belgische afkomst, hè?
Dat is juist, inderdaad. Ja. In San Antonio, als ik het goed herinner, wij werden uitgenodigd ergens in San Antonio bij een Belgische gemeenschap. En dat was een Belgische gemeenschap en het staat me nog voor dat de parochie was zelfs Sint-Jan Bergmans parochie in San Antonio. En dat waren uitgeweken Belgen, feitelijk Vlamingen van Oost- en West-Vlaanderen vooral, die uitgeweken waren in het begin van de eeuw, maar ik denk toch na de Eerste Wereldoorlog. En die mensen die wisten natuurlijk dat op dat vliegveld, dat enorm vliegveld, Lakland was dat, dat was de deuren van de luchtmacht, de gates of the United States Air Force noemden ze dat. En daar zaten al die vreemde kadetten, dus ze wisten dat er ook Belgen zaten. En die kwamen dan regelmatig, die Belgen eens uithalen, om... uitgenodigd te worden op feesten die zij inrichten. En inderdaad, er is een volledige Belgische kolonie van die uitwijkelingen die zich vooral bezighouden met plantages van de normale groenten, de heel normale groenten en misschien een paar eierboeren ook ertussen. Maar werkelijk, dat is een volledige... Natuurlijk, in kinderen spreken geen Nederlands meer. Die zijn wel volledig veramerikaniseerd. Enfin, dus die jongens en die meisjes die onze ouderdom hadden toen wij daar waren. Maar die ouders waren natuurlijk zeer, zeer blij om terug, vooral als iemand dan West-Vlaams sprak, dan waren ze zeer blij van een paar... dat spraken ze nog altijd wel West-Vlaams. Het was toch niet meer het echt West-Vlaams, want het was een beetje doorspekt met Engelse woorden. En het West-Vlaams kreeg dan wel ook zo'n Amerikaanse wrong, Southern drawl, zoals ze zeggen. Maar enfin, het was toch plezant. Het is formidabel.
San Antonio, achter de rug, dat was dan meer een theoretische opleiding, nog niet vliegen. Hè? Dan begon je te vliegen. Amerika is een heel groot land. Hè?
Amerika is een zeer groot land. En ja, inderdaad. En Amerika heeft natuurlijk enorm veel vliegvelden. Nu, de opleidingscentra liggen laag in de tijd en nu nog praktisch allemaal in de zuidelijke staten. Ja, waarom? Omdat het weer daar goed is. En als je natuurlijk kadetten hebt, moet je in goed weer vliegen. Als je natuurlijk naar het noorden gaat en hebt veel slecht weer, dan duurt het 2 jaar om ze op te leiden waar dat op 8 maanden zou kunnen. Dus die meeste basissen die lagen in Florida, in Mississippi, ja, Texas uiteraard liggen er enorm veel, en Arizona. En na 3 maanden, die theoretische opleiding en militaire opleiding, dat moeten we bijzeggen, want die discipline die ligt me nog altijd in mijn rug, dat moet ik wel zeggen, die voel ik nog altijd. daar kan ik een boek over schrijven. Dat zal ik misschien wel eens doen als ik wat ouder word. Ik ben nog te jong, hè. En dan kregen we dus een affectatie naar een andere basis. En met die 8 of 10, toen we vertrokken waren uit België, daar werden we natuurlijk dan gescheiden. Nu moet ik erbij zeggen, we werden wel gescheiden reeds in Lakland. Want waar begonnen we, om u een idee te geven van de grootte van het land, daar begonnen we met 2.000 à 3.000 kadetten. Om de 2 maanden of zo waren dat 2.000 of 3.000 kadetten die daartoe kwamen. Dus u kunt wel denken, ik werd bijvoorbeeld in een smaldeel gestuurd als enige Belg. En u zag die andere Belgen niet meer of je moest ze werkelijk eens ergens zien in een van de messen of van de baars. In zo'n hoop volgen, die verliefd je. En dat deden ze natuurlijk expres. Om de taal te leren. Hè. Je kunt beter de taal leren. Ze steken nu daar met een hoop Amerikanen. En je kunt nooit nog Nederlands of Frans spreken. Dan moet je Engels spreken. Hè. Dat is zo simpel dat het groot is. Bon, en dan gingen we. Kreeg ik een affectatie naar Arizona. En dat was dan de primary opleiding. En daar, ja, daar vielen we subiet binnen. Dat was aanstonds opleiding op Piper Cup. Als ik het goed herinner. Ja, Piper Cup. Daar moesten we in feite 25 uurtjes op vliegen, in dezelfde aard zoals dat wij gevlogen hadden in België, 25 uurtjes op een licht vliegtuig om te zien of die wel bedreven genoeg waren om verder te gaan. Daar werd hetzelfde gedaan met de Amerikanen, dus om te zien of ze wel bedreven genoeg waren om op een ander vliegtuig op te stijgen. Natuurlijk, de Belgen, we waren zeer goed, hè. We hadden al 25 uur op zo'n kleine koekoek gevlogen, dus wij waren daar redelijk goed in. Na die 25 uur zijn we overgegaan op Harvard. Harvard, die veel. Ja, u kent die vliegers ook waarschijnlijk nog. Dat waren die vliegers die in Brustem hier lagen en die hebben hier jaar en dag getoet. Dat waren die gele propellervliegtuigen, zo dikke gele, die een zeer eigenaardig hard geluid hadden. En daar moesten we dan, ja, ik weet het ook niet meer, maar een 140 uren op vliegen. En dat was dan, ja, leren vliegen, hè, uiteraard, hè, leren opstijgen en landen, instrumenten vliegen, acrobatie, navigatie en zo. En dat duurde dan, voor zover er getweet, ongeveer een klein jaar. Die volledige opleiding met natuurlijk zekere testen. Hè, een fameuze test was de 40-60-hour test. Dat was dan een test, na 40 of 60 uren moest je bedreven genoeg zijn om dat en dat te kunnen. En dan kreeg je daar natuurlijk een grote heer, hè, ergens een kolonel of zo achter u. En dan moest je testen. En als je niet goed weer klaar was, ja, dan kon u de eerste trein terugnemen naar New York en dan de eerste vlieger van de Sabena terug naar België. Dus dat was die fameuze test en dan een eindtest na de 120 of 140 uur dat we erop deden. En toen kregen we, dat was altijd magnifiek, als je dan die test gedaan had, dan hadden we dus primary trainingen achter de rug en dan kreeg je altijd 14 dagen of 3 weken verlof. En je kunt je voorstellen, 14 dagen of 3 weken verlof in Amerika, in Arizona, tegen Californië, Hollywood, Los Angeles. Dat was natuurlijk formidabel. Hè?
Jacques, we gaan het interview nu eens even onderbreken. We gaan er muziekskin een plaatje tegenop gooien. Jij mocht dat kiezen en ook zeggen voor wie dat je dat graag zou willen laten draaien.
Wel, dat is heel vriendelijk. Dat heb ik in feite niet verwacht, maar laat ons dan ja, in dezelfde stijl blijven, hè. We zitten toch in Amerika voor het ogenblik. Gooit er iets tegenop van, zoals dat is juist komt te zeggen, van iets tegenop te gooien. Gooit er iets van de Carpenters tegenop. En ja, voor wie? Wel zeker en vast voor mijn familie. En vooral de goede vrienden dat ik in Tongeren nu heb leren kennen door de jaren heen. Ik woon hier ook al een beetje. En dat al de Tongenaren is aan mij denken en nu. Waarom niet, hè?
They say that you're run around lover. Really trying each time that my kiss is stray that
Bobby V's biggest hits. All right, right now I've got Mark Rudolph of North Hollywood, California on the line. Mark, are you there?
Yeah.
Mark Rudolph, for $1,000, can you give me the identity of our golden mystery group? Mark, are you there?
Yeah, the Four Seasons.
Mark Rudolph, would you repeat your answer, please?
Four Seasons.
Mark Rudolph, you are wrong!
Our day will come, and we'll have everything. We'll share the joy falling in love can bring. No one can tell me that I'm too young to know.
Zo, dat was dan een liedje dat gevraagd werd door onze interviewgast van vandaag, Jacques de Stuyver. Hij is vandaag onze gast in de rubriek Jij hebt ook wat te zeggen. En je hoort het, hij heeft heel wat te zeggen. Waar waren we steken gebleven daar straks? Want je hebt daar een heel reis gemaakt als jonge gast in Amerika. De volgende opleiding was...
Ja, dus ik was dus in Arizona blijven steken en daar kregen we dus 3 weken verlof. En het eerste wat we dan natuurlijk deden, dat was een auto kopen. Hè, stel je voor, want we mochten natuurlijk, we kregen wel een treinbiljet of een vliegtuigbiljet. Ik was geweldig gelukkig, ik had verder moeten lotto spelen als de lotto toen bestond, want ik zat dus voor de eerste opleiding in Texas, mijn tweede opleiding zat ik in Arizona. En de derde opleiding, ik kan het nooit geloven, je mocht naar de Deep South gaan en je mocht naar Mississippi gaan. He, de streek van Gone with the Wind, gejaagd door de wind en dat iedereen kent. Ik was feitelijk geweldig gelukkig, want dat had ik nooit verwacht. Mijn droom was misschien wel Florida, maar enfin, het was er toch al dichtbij. Er zijn veel mensen geweest die alleen maar in Texas gebleven zijn, he, een volledige opleiding. En kijk, van... Arizona naar Mississippi, dat is een hele rit. Dat is niet om te zeggen, ik ga eens even tot aan de Costa Brava, dat is nog een beetje verder. En met een trein of met een vlieger, we zeiden, ja, we gaan toch maar een auto kopen. Dat mocht wel natuurlijk niet, van de Belgische overheid mocht dat niet. Want er werden te veel piloten verloren, of kandidaatpiloten, of mogelijke piloten werden verloren door auto-accidenten, voordat wij ertoe kwamen, want ik ben in Amerika gekomen toen al 2 jaar de training bezig was, en er waren etelijke Belgen verongelukt met wagens. Dus wij mochten geen wagen meer kopen, maar ja, die Belgische overheid die zat in Washington en wij zaten in Arizona. Je kunt gaan denken dat wij daar serieus onze broek aanveegden. We kochten wel een auto. En een auto, ja, dat kostte dan ook geen geld. Dat kostte dan in de tijd. Dan zetten we ons met twee of drie samen. En we zetten elk een 100 of een 150 dollar. Dat was in de tijd 50 frank de dollar. Zo dus, hè, rekent uit, voor 7 of 8000 frank per maand hadden we een auto. En, ja, en je moest met vier zijn of met drie, want die ritten maken alleen, dat was ook niet te doen. Hè. Dus wij reisden gedurende 3 weken door Amerika. En in plaats van naar, rechtstreeks naar de basis te rijden natuurlijk, namen we die 3 weken natuurlijk goed in ontvangst. En we gingen naar Californië, we gingen natuurlijk naar Hollywood, dat moest. Hè. En dan kwamen we zo terug, ik weet niet, langs de Grand Canyon of al wat dat moest gezien worden, keken we dan ook naar. En dan ben ik in Greenville toegekomen. Dat was dan in, zoals ik zeg, in Mississippi. Waar dat natuurlijk een, ja, dat is een streek waar dan natuurlijk veel zwarten wonen. Dat was een klein stadje waar dat meer dan de helft eigenlijk zwarte bevolking was. Dat was helemaal eigen, een ander systeem dan, een andere omgeving, zou ik zeggen, dan in Arizona. Waar dan natuurlijk, in Arizona is een zeer goed klimaat. De mensen die daar wonen zijn dikwijls gepensioneerden met veel centen, die zich mooie gebouwen, mooie huizen kunnen veroorloven, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk, je komt daar in Mississippi, dat is natuurlijk de steek van de plantages en zo, dan heb je natuurlijk minder gegoede bevolking. Het is toch wel iets anders. Natuurlijk, het weer was er ook iets anders. Het weer was er zeer vochtig, daar hebben we zeer geleden van de vochtigheid. Het was een zeer vochtig klimaat, zeer warm en zeer, zeer vochtig. Daar hebben we dan ook een verdere opleiding gekregen en daar moesten we dus verder vliegen, dan veranderen we van vliegtuigtype. Daar vlogen we dan op een, als ik het goed herinner, een T-28 die in feite, veel van de luisteraars zullen dat misschien nog wel herinneren, Sabers, Saber vliegtuigen. En wel, dat was de Saber, maar in plaats van een reactiemotor was dat een Saber met een propeller. Dat was juist dezelfde vlieger, het was zelf van dezelfde fabriek. En daar leerden we vooral vliegen voor slecht weeromstandigheden, dus op instrumenten. En hoeveel hebben we op die Saber, enfin, op die T-28 gevlogen, weet ik ook niet meer, maar enfin, dat zal 40, 60 uren geweest zijn voor in alle weersomstandigheden te vliegen. Dus leren opstijgen, landen zonder zichtbaarheid, in wolken vliegen van één plaats naar de andere zonder de grond te zien. Dat was die opleiding. En dan, na die periode, dan kwam het groot moment. Dan werden we overgeschakeld op de Shooting Star. Dat was dus het eerste maal dat we dus in een vliegtuig zouden stijgen met reactiemotoren. En dat was natuurlijk die droom van een paar jaar terug. Hè. Natuurlijk jachtpiloot te worden, maar natuurlijk niet met een propeller, maar met een vliegtuig, met een reactievliegtuig. En daar hebben we dan nog een 100-tal uren op dit vliegtuigtype gevlogen. Die hebben nog gevlogen in België, dat vliegtuigtype, tot voor enkele jaren. Hebben we die nog regelmatig in Tongeren zien bovenvliegen. Dat waren die, ja, hoe zou ik zeggen, dat was een kruisvorm. Een vliegtuig met een kruisvorm met grote tanks aan de uiteinden van de vleugels. Zo'n roze tanks, roze oranje. En ja, daar hebben we dus leren op vliegen. Dat was een omschakeling, moet ik zeggen, hè, tussen propeller en dan jet, zoals ze zeggen, was een kleine omschakeling.
Een omschakeling, want er is toch een verschil tussen die Piper Cub waar je in het begin over gesproken hebt en die straaljager waar je nu over aan het spreken bent. Ik zou je eens willen horen vertellen, als je daar zo in de lucht hangt, want je ziet je eigenlijk niet vooruit gaan, er staan geen bomen langs de weg, en toch is het alsmaar, naar lang dat je naar de reactiestraalmotoren toe gaat, is het toch onnoemelijke snelheden, hè? Welke snelheden heb je daar te maken zo?
Ja, dat schijnt geweldig snel te zijn, maar die Shooting Star, ik kan me dat niet meer juist herinneren, maar normaal werd er aan gevlogen, ik geloof, van 300, 350 knopen, als ik me nog goed herinner, dat zal een 700, 650, 700 per uur zijn. Maar alles is relatief, hè, in snelheid. Hè. Als u hoog vliegt, hebt u de indruk van niet vooruit te gaan. Als u natuurlijk zeer laag vliegt, hebt u de indruk van sneller te gaan. Dat is hetzelfde als u in de trein zit en u hebt bomen. Neven uw trein, dan gaan die bomen snel vooruit. Als je naar die bomen kijkt op 3 kilometer, dan gaan die minder snel vooruit. Alles is in feite relatief. Hè. En het is de omschakeling was niet zozeer over snelheid. Dat was het niet. Maar de omschakeling was natuurlijk van Het vliegen met het antwoord van een reactiemotor is natuurlijk iets anders dan met een propeller. Als u er is nooit een, dat kan ik moeilijk in Nederland zeggen, hè, een laak, er is geen vertraging in het uitvoeren van een manoeuvre. Als u met een auto rijdt en u duwt op de gaspedaal, dan hebt u aanstonds een antwoord met een respons. Hè. Maar dat hebt u niet met een reactiemotor. Daar hebt u een klein verschil tussen het moment dat u op de gas openduwt en de reactie van uw motor, is er een klein verschil. En dat was natuurlijk wat het in het begin moeilijk maakte. Maar alles wordt gewoon. Hè. En nu de nieuwe vliegers, die hebben natuurlijk een betere respons dan in de tijd, want alles verbeterde met de evolutie.
Je zit dan in die cockpit, alleen, misschien met iemand bij als je in de opleiding zit. Je hebt contact met de grond. Voor leer dat je opstijgt, heb je een heel studie moeten maken van het weer. Want de meteo is jou ook niet vreemd, hoe dat je eigenlijk heel de weersverwachting moet berekenen.
Ja, dat is wel waar. Nu moet ik zeggen, in het zuiden van Amerika hebben we natuurlijk meest in goede omstandigheden gevlogen. Hè. Dat spreekt vanzelf. Dat heb ik misschien niet in het interview gezegd, maar natuurlijk op elk vliegtuigtype, u wordt niet losgelaten op een nieuw vliegtuigtype zonder dat u een aantal keren opgestegen zit en een paar landingen gemaakt hebt. Dan wordt u solo gelaten, hè. Dus dat is voor elk vliegtuigtype zo. Dat was zo voor de Harvard, dat was zo voor de T-28, zoveel uren in dubbel. En dan wordt u solo gelaten. Telkens als we in het smaldeel aankomen, 's morgens, hebben we natuurlijk een uitvoerig weerbericht. En dan wordt ons gezegd wat eigenlijk ons te wachten staat, welke fronten zullen doorkomen, hoe hoog de wolken zullen zijn, hoeveel wind er zal zijn, de temperatuur. Want al die zaken hebben natuurlijk belang bij het vliegen. Hè. Hoe hoger temperatuur, hoe langer uw afstand is bij het opstijgen, enzovoort, enzovoort. Dat heeft dus wel allemaal belang, dat klopt.
Heb je in uw opleiding zo voor de eerste keer ook al eens in een onweer met bliksem gezeten?
In de opleiding niet, want als er onweren waren, u weet, onweren over het algemeen, die kunnen wel gezien worden op radar. En over het algemeen, als er dan onweren kwamen, dan werd de vluchten stopgezet. Of als de vluchten niet stopgezet werden, dan werd natuurlijk voor jongen of piloten in spe, dan mochten we niet meer alleen vliegen. Dan werd er dus een reglement afgekondigd en gezegd, ja, er wordt geen solovlucht meer uitgevoerd. En dan vlogen we natuurlijk alleen maar met instructeurs. Maar onder de opleiding hebben we nooit werkelijk in een thunderstorm gezeten. De later wel, maar niet aan de opleiding. Nee.
Vertel er eens van later wel.
Dat is dikwijls gebeurd. Weet u, soms komt u in een onweer terecht zonder het te weten. U kunt natuurlijk, u hebt dat ook al gezien in de zomer, ziet u soms onweren opbouwen. Hè? Die torenwolken, die ziet u magnifiek opbouwen. U kunt donderkoppen, ja, dat is het. En dat ziet u natuurlijk mooi, dat is een magnifiek zicht. Dat is ook zeer mooi om daar rond te vliegen. En als u die ziet, dan gaat geen normale piloot in, of dat moet iemand zijn. In Amerika bestaan er vliegers die daar speciaal in vliegen om dat te berekenen en te weten wat er gebeurt. Maar iemand normaal gaat er niet gaan invliegen, want dat is werkelijk, dat is niet altijd zeer gezellig om daarin te zitten. Maar het kan wel gebeuren dat u daarin komt, want sommige van die donderkoppen zijn soms verstoken in andere wolken. Dat hebt u misschien ook al gemerkt, hè? Het is zeer bewolkt in de zomer en in één keer dondert het en u weet niet van waar dat komt. Wel, dat is hetzelfde in de vliegerij. En mij is dit iets overkomen dat ik de bliksem gekregen heb. Dat was boven het zuiden van Frankrijk. De bliksem en die sloeg op het vliegtuig. En ja, kijk, de instrumenten waren even uit. Die zijn dan terug binnengekomen. En toen we landden hadden we een enorme gat in de neus van de vlieger. Maar verder hadden we dat niet gezien. Alleen maar de zware slag en even goed opgeschrokken. Dat wel. Dat gebeurt. Na Mississippi dus kregen we de vleugels. Hè. Dan werden wij dus piloot. En dan moesten we in Amerika nog twee keren verplaatst worden voor gunnery course, dus voor schietoefeningen. Want nu konden wij wel een vliegtuig opstijgen, landen, in alle weersomstandigheden vliegen, acrobatie mee doen. Wij hadden dus feitelijk wel dat vliegtuigtype in de hand. Maar we konden dat vliegtuigtype niet gebruiken voor wat het feitelijk gebouwd is, want dat mogen we nooit vergeten. Het is in feite een wapenplatform. Het is een gevechtsvliegtuig. En daarvoor moesten we dan 6 weken vliegen terug op die shooting star, speciaal opleiding om te leren schieten. En dan gingen we terug, dat was in Texas, en dan zijn we nog teruggegaan naar, ja, dat was Arizona terug. En daar hebben we dan op het vliegtuig moeten vliegen dat we in België hadden, in het smaldeel. Wel, nu gaat je dat geloven of niet, maar ik ben teruggekomen in 55 en terug de dag van mijn verjaardag. De 24e maart, dat moet lukken, hè. Juist als ik vertrokken ben. Ja, en dan werden wij natuurlijk ontboden. Dan, wij zijn teruggekomen, ik geloof, met 3 of 4. En dan werden wij ontboden dus op het ministerie. En dan kwam de grote baas van de luchtmacht. En dan moesten wij kiezen welke basis dat we moesten hebben. En ik koos Bierzee, want mijn beste vrienden waren in Bierzee. En zoals dat natuurlijk in de luchtmacht paste, hebben ze me dan naar Florent gestuurd. Hè. Dat klopt, hè. Dat is normaal, hè. En uiteindelijk, ik was er niet boos om, want uiteindelijk, Florent was een Franstalige basis. Er waren uiteindelijk meer Nederlandstaligen als Franstaligen, maar alles was in Frans. Daar leer je nou een goed woordje Frans bij, dat nu niet meer gebeurt. En dan ben ik daar ingestegen in het eerste smaldeel. En ja, wij dachten natuurlijk dat we het gemaakt hadden. We hadden Amerikaanse vleugels die geweldig blonken, het was allemaal nieuw. Maar toen we daar binnenkwamen, was het natuurlijk zijn biet gedaan. Hè. De pet was, hè. We waren terug bleukers, we konden terug beginnen van ergens. En ja, dan is het leven daar begonnen. En dan heeft dat weer 2, 3 jaar geduurd vooraleer dat je dan weer ergens op niveau komt. Hè. Dat je weer, als er daar genoeg nieuwe komen, dan heb jij iets weer te zeggen. Wij vlogen dus de normale opdrachten voor de luchtmacht als jachtpiloot. Dus wij deden onderscheppingen op grote hoogte, wij deden vluchten, aanvalsvluchten voor de landmacht, wij deden navigatievluchten, wij deden soms zeer mooie wandelingen over Europa ook, waarom niet, hè? Als het mooi weer was gelijk vandaag, dan kun je eens de Rijn gaan bekijken enzovoort enzovoort, maar enfin, dat was toch allemaal in het kader om navigatievluchten uit te voeren, te zien dat je ergens toekomt op de minuut of op de seconde, dat je al die zaken uitvoert zoals dat het moet zijn.
Hoe hoog mocht je vliegen? Want ik denk dat je heel veel kindjes en mensen wakker gemaakt hebt als je laag, want soms dan komen ze zo overgescheerd, hè?
Ja, ik eerlijk zeggen, in de beginnen van de jaren, toen wij in smaldeel waren, in de jaren 50, toen hadden wij natuurlijk zeer mooie opdrachten. Met de tijd is natuurlijk veel veranderd. De mooiste tijd was natuurlijk toen we zeer laag mochten vliegen en zeer vroeg. Oftewel in de vroege avond voor de zon ondergaat. Dat is de mooiste beleving die je als piloot kunt hebben. Dat is natuurlijk als je kunt vliegen bij zonsopgang, dat is formidabel. De lucht is zo zacht, u wordt niet geschud, hè. Er is geen turbulentie. U ziet die zon opkomen, alles is stil, het is magnifiek, dat kunt je niet voorstellen. Hetzelfde kun je hebben s'avonds bij wat wij noemen duskvliegen, dus dat is tussen klaar en donker in feite, hè. Juist voor de nacht opkomt, dat is dat zeer zacht vliegen, het is zeer aangenaam. Het is een feit dat we sommige in die tijd, in die vroege jaren, mochten wij zeer laag vliegen. Nu in feite zijn er reglementeringen, er zijn plaatsen in België, er zijn plaatsen in andere landen aangeduid waar men op zeer laag mag vliegen. Maar over het algemeen moet men dus een zekere hoogte houden en het is een feit dat men natuurlijk boven steden en bebouwde kommen en bebouwde gebieden iets hoger moet vliegen. Dat spreekt vanzelf. Nu kan het ook wel zijn, sommige piloten vliegen soms laag. Maar dat is ook niet altijd in fout. Ik ga even een lans breken, hè, voor de piloten. Het kan ook gebeuren dat die piloten onder het slecht weer moeten vliegen. Dat ze dus niet de clearance krijgen, de mogelijkheid om te stijgen. En ze moeten onder de wolken blijven. Dat kan wel eens gebeuren dat zo'n vlieger, om niet in de wolken terecht te komen, dat hij iets lager vliegt als normaal. Maar dat is uitzonderlijk.
Je bent in Florent geweest, maar je bent ook een kleine Brogel geweest. Dat was daarna.
Ja, kijk, om een ganse loopbaan te schetsen is natuurlijk wel lang, maar het is een feit, in de Belgische luchtmacht als piloot word je natuurlijk regelmatig verzet en gemuteerd. En ik geloof dat ik alle basissen in België gedaan heb, uitgenomen Goedsdoven. Ik ben in Brustem geweest gedurende een jaar, ik ben in Kleine Brogel geweest voor een heropleiding op een nieuw type vliegtuig. Ik ben in de school geweest in Safraanberg. In Bierzee heb ik ook een paar jaar gevlogen. Ja, uiteindelijk doet iemand die een normaal loopbaan heeft in de luchtmacht, die doet alle basissen. En op het einde van mijn loopbaan dan ben ik ook nog afgedeeld geweest bij de NATO. En heb ik ook nog gevlogen in de 15e wing in Zaventem. Of Zaventem is Melsbroek. Hè. Zaventem is de burgerkant en Melsbroek is de militaire kant. En daar heb ik dus in feite, daar heb ik dan mijn loopbaan beëindigd op transportvliegtuigen. Dus C-119, DC-3 en dan uiteindelijk de Hercules. En daar is het mee gestopt.